En we openen daarna Gods heilig woord bij de geschiedenis van de weduwe van Sarfat. Dat is in 1 Koningen 17 dus.
En Elia, de Tisbiet van de inwoners van Gilead, zei tot Agab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren, want hij ging en wij woonden bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw houtlezende. En hij riep tot haar en hij zei: haal mij toch een weinig waters in dit vat dat ik drinken. Toen ze nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zei: haal mij toch ook een beetje brood in uw hand. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen één handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zei tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij vooreerst een kleine koek daarvan, en breng mij die hier uit, doch voor u en uw zoon zult ge daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op dat de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen, en ze deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dagen dat de zoon deze vrouw, der waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En zij zeiden tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar: geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde, en hij legde hem neder op zijn bed. En hij riep de Heere aan en zeide: Heere, mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe, bij de welke ik herberg, zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich driemaal uit over dat kind en riep de Heere aan en zeide: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is.
Eerst van plan gemeente om wat anders vanavond te bepreken, dacht ik, gezien de tijden waarin we nu leven en terechtgekomen zijn, om iets te zeggen over deze geschiedenis van een wonderdoend God die dezelfde gebleven is tot op de dag van vandaag. Als tekst noem ik u vers 14, want zo zegt de Heer, de God van Israël, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Het gaat dan over de weduwe van Sarfat, dat we horen van een tijd van zorg, een tijd van zegen en een tijd van beproeving. En u denkt, ja, dat is dan misschien niet zo'n mooi slot als we eindigen met een beproeving, maar u weet dan toch wel wat een beproeving is. Een beproeving is iets waar er altijd uitkomst op volgt. De Heere zal met elke beproeving uitkomst geven. Dat is het karakter van een beproeving. Valt niet mee voor het vlees, maar de uitkomst is er ook altijd gegarandeerd. Daar staat de Heere zelf voor in. Dus, de weduwe van Sarfat, een tijd van zorg, van zegen en van beproeving. Een weduwe was ze. En dat geeft al reden tot zorg, zeker ook in die tijd. Ze had haar man verloren en dan misschien wel op betrekkelijk jonge leeftijd. Ze heeft een kind en dat schijnt niet zo oud te zijn nog, dat kind. Dus weduwe, ook als je 50, 60 jaar getrouwd bent en je wordt dan weduwe of weduwnaar, dan is dat misschien nog wel erger, ik weet het eigenlijk niet. Maar je maatje missen, je aanspraak, hè, je klankbord, dat moet echt heel moeilijk zijn. En er zijn zoveel weduwen, weduwnaren ook in onze gemeente. En gelukkig dat de Heere ook aan hen denkt. Weduwen en wezen, die hebben ook een plaats in het hart van God. En dat moeten we altijd blijven bedenken en daar ook een beroep op doen bij de Heere, als we weduwe, weduwnaar geworden zijn, rouwdragende, een verlies hebben geleden, of wat dan ook. En ja, ze had een kind dus, zei ik, en kinderen zijn zegeningen, toch? Een kind is een zegen, vrucht des buiks is een beloning, zegt de Bijbel, dat is zo. Maar ja, kinderen kunnen natuurlijk ook voor grote zorgen zorgen. Dat ze weggaan die ja, zorg oplevert of ze verlaten het spoor dat je ze voorgehouden hebt. En dat gebeurt ook. Dan hebben ouders ook zorgen. Maar ook zeker wat betreft de tijd waarin je leeft. En ja, dat was ook wel een hele moeilijke tijd waarin deze weduwe leefde. Ze leefde in Sarfat, in Sidon, net ten noorden van Israël, buiten het rijk van koning Achab. Maar koning Achab had er wel het een en ander nog te vertellen. In ieder geval werd daar de Baal gediend, net zoals in het tienstammenrijk. Daar kwam Izebal ook vandaan. De Baal werd daar gediend. En als je dan zo deze geschiedenis leest, ja, dan was het toch wel een vrouw die de Heere kende. We moeten er verder van afblijven, dat weten we ook niet. Maar als zij dan Elia ontmoet, dan zegt ze, zo waar als de Heere, uw God, leeft. Dat zegt ze, leeft. Ja, want Baal was dood natuurlijk. Al die afgoden waren allemaal dood. Maar zo kende zij dus de God van Israël, als een God die leeft. En dat is ook zo. Hij is een God die leeft. De enige God die werkelijk leeft en ook het leven geeft. En zo kende zij hem ook. Ja, ze zegt wel straks tegen Elia, de Heere, uw God. Ze durft niet mijn God te zeggen, u misschien ook nog niet. Maar dat is toch wel rijk, als de Heere je God mag zijn. Dan moet u dat ook zeggen, ook steeds tegen God. Dat hoort God graag. Hè? U bent mijn God. Ja? En dan wil de Heere ook uw God ook werkelijk zijn en bewijzen dat u een God hebt. En in de moeilijkste omstandigheden wil hij dat bewijzen. In voor- en in tegenspoed, maar de wegen van tegenspoed, dan leer je God ook heel goed kennen. Als een God die helpt in nood en je niet aan het tobben laat. Als een God die weet wat je nodig hebt. Ja, dat heeft die vrouw toch ook mogen ondervinden. Grote zorgen had deze vrouw dus, ja. En toen was er nog eens een hongersnood uitgebroken. Ook dat nog. Ja, schaarste overal. Ook in de winkels dus. En er zat een kind dat altijd met mijn hongerige ogen keek. Ja, en dan weinig in huis ook. Arm was ze. Ze kon nergens op terugvallen. Een kerk daar was er natuurlijk niet. Dat is een zegen ook als je lid bent van een kerk waar je op terug kunt vallen. Als er een gemeenschap is waar liefde heerst onder elkaar, oog is voor elkaar, had ze ook niet. Een voorrecht als je lid bent van een kerk waar dat nog functioneren mag. Had ze ook niet, stond helemaal alleen ervoor. En goed, dan dat oordeel. Ja, het was een oordeel. Het was vanwege de zonde, dat had Elia toch wel duidelijk gemaakt. En dat was dan, maakte het alles nog erger. Hè? Ze ervoeren daar dat de Heere toornig was over de zonde. En het kwaad niet kon gedogen. Ja, dat is eigenlijk toch voor de wereld niet erg. Die mist God nooit. Maar als je de Heere vreest, dan dat zijn dat rampen. Hè? Ja, als de Heere zich zou terugtrekken en dat overleef je niet. Heere, begeef me niet en verlaat me niet. Hè? Dat is dan echt ook een zorg. Hè? Een Heere, verlaat ons toch niet. Misschien dat het ook wel in uw hart leeft zo. Hè? Bij alles wat er gebeurt, bij alles wat er verandert, blijft u alstublieft dezelfde Heere. Een droogte dus. Ja, we ontmoeten haar op een punt dat ze eigenlijk op sterven na dood is. Zo diep is het eigenlijk al gegaan. Gekomen. Dat zullen we dan nog wel horen. Maar echt een tijd van zorg. En toen kreeg ze nog een keer een boodschap. Een boodschap. Van de Heere. De Heere gaf haar een boodschap. Ze zou een kostganger krijgen. Ja, ook dat nog. Een kostganger. Een grote man. En dan met weinig in huis. En dan in zo'n tijd. Zij als weduwe. En het was niet zomaar de eerste de beste. Het was de profeet Elia. En dat was een man waar er stond een prijs op zijn hoofd. Overal werd hij gezocht. Ook in het buitenland. Agab liet overal naar Elia zoeken. Dat zegt Obadja later. Hè? Overal hebben we naar u gezocht. Dus ze kregen een onderduiker. Nou, dat is sowieso gevaarlijk. Als Elia ontdekt zou worden, dan zou dat ook haar leven en misschien wel van haar kind kunnen kosten. En dan nog eens een opdracht van God om zo'n man te onderhouden. Zo'n grote man. Waar moest ze dat allemaal vandaan halen? Ja, God brengt ook wel in deze omstandigheden. God brengt in deze omstandigheden. God brengt op een plaats waar je echt het soms niet meer weet. En waar je alleen maar vragen kunt. Heere, alstublieft, wil u mij de weg wijzen. Dat waren allemaal zorgen en die zijn er vandaag ook. Grote zorgen, hoe zal het verder gaan? Misschien ben je een ZZP'er, weinig afhankelijk van werk en inkomsten. En hoe gaat het dan nu in deze komende weken? En dat is allemaal zo onzeker. Ja, zorgen. En een ander ligt op een ziekbed en die maalt niet om het coronavirus. Die denkt de dood die komt eraan. Dat is ook weer een grote zorg natuurlijk. Hè? Dus al die zorgen. Ziet u het ook wel eens zo, gemeente, dat de Heer je op die plaats brengt? Dat de Heer je niet aan het plagen is, maar je op een bepaalde plek brengt. Waar je hem zult nodig krijgen als de God van het wonder. Als de God die helpt in nood. Als een God voor wie niets onmogelijk is. Zou iets voor de Heere onmogelijk zijn. Als een God die boven alles staat. Als hij zo machtig is de oordelen te zenden. We zien het vandaag ook. Het is slechts Gods vinger die wijst. Zou hij er niet bij machten zijn om degenen die hem aanroepen. In die nood, in die zorg te onderhouden, dat heeft hij beloofd. Gods kind is een kind dat veel beloften draagt. En die beloften, die moet je dan ook naar de Heere dragen. In het gebed. Doe, Heere, wat u gesproken hebt. En zoals u, als u kinderen mag hebben, ook altijd aan uw kinderen denkt natuurlijk. En voor uw kinderen zorgt, zo is het met de hemelse vader helemaal. Hij denkt altijd aan zijn kinderen. Ze zijn nooit aan zijn gedachten, nooit. Hij weet waar ze zijn, waar ze doorheen gaan. Daarom is er niemand zo gelukkig als een kind van God. Ook al voelt hij zich vaak ongelukkig. Dat komt omdat hij dan God niet ziet of zo. Of iets vergeet. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Maar in ieder geval, God vergeet niet. Nee. En hij bewaart ze allemaal als de appel van zijn oog. Een tijd van grote zorg. En ja, op een dag, dan is het zover. Ze kijkt in haar keuken en ja, als ze dan daar de voorraad bekijkt, dan ziet ze dat er nog maar een heel klein laagje olie in de fles zit en een beetje meel in de kruik. Dat is alles. Ze rekent uit dat ze er nog net één broodje of een pannenkoek van maken kan. Ja, en die is dan natuurlijk voor haar zoon. Ja, voor haarzelf ook een stukje. Ja. En dan. Ze is buiten hout aan het sprokkelen, een paar houtjes. Ze kan een vuurtje maken en daar zal ze dan proberen wat van te maken. Hè? Een broodje of een pannenkoek. En dan ziet ze hem. Daar zit hij. Ze kan het zomaar zien, dat moet hem zijn. En Elia, die daar aangekomen is bij de poort van Sarfat, en ja, die weduwvrouw ziet scharrelen, die weet ook, dat is ze. Hoe weten ze dat? Elkaar nooit gezien? Nou, de Heere wijst dat gewoon aan. Die leidt alles, hè? Ja. Dus daar begint Elia. Mevrouw, mag ik een beetje water? Ja, water heeft ze nog wel. Dus, ja hoor, daar sloft ze al naar huis om een beetje water te halen voor de profeet. Maar dan roept hij haar na. En geef me gelijk ook een broodje. Ja, natuurlijk. Elia, die had ook honger. Ja, maar dat is te veel. Ze staat stil. En ze kijkt om en ze zegt, ach, mijn Heer. Zo waarachtig als de Heere uw God leeft. Ik heb niks meer. Ja, een heel klein beetje. Een beetje olie in mijn kruikje en een beetje meel in de fles. Maar toch, dat is alles dan. Ik wou er net een pannenkoek van maken. En opeten en dan, ja wat dan? Dan hebben we niks meer, dan wacht ons alleen maar de dood. Zie, ze spreekt haar nood uit. En daarin kun je zien dat het echte nood is. Ja, Als je echte nood hebt, dan uit je dat. Dan weet vooral God ervan, maar je kunt het niet voor je houden. Nee, je spreekt ervan, want het zit als een last bovenop je, hè? De nood. En mag dat dan? Ja, dat mag ook, hoor. Ja, je mag met je nood, je moet met je nood komen. En ja, dit is dus een profeet van de Heere, de levende God. En zou ze daar haar nood niet kwijt kunnen? Zou ze tegen die man niet mogen zeggen? Ze komt met haar nood. En dat is iets wat wij ook moeten leren. Om voor de dag te komen met onze vragen. Om het voor de Heer neer te leggen. Alles wat ons bezighoudt. Niet proberen nog dit of dat of zelf ons er doorheen te slaan. Stort voor hem uit uw ganse hart. Hij is een toevlucht te allen tijden. Bij de buren kun je niet meer terecht, hè? Nee, als je zelf in een tijd van armoede leeft en de buren hebben het ook arm, iedereen heeft honger. Maar bij God, toch, kun je altijd terecht. En de Heere heeft haar niet beschaamd. Dan zegt Elia, ga heen, doe wat u wil. U maakt een koek. Ja, maar die is voor mij, mevrouw. Is dat niet erg hard van Elia? Voelt hij niet aan de nood van deze vrouw? Is het niet brutaal om het laatste beetje wat ze heeft nog voor zichzelf op te eisen? Nee, want hij zegt veel meer. Hij zegt niet alleen, die laatste pannenkoek is voor mij. Want het is helemaal de laatste pannenkoek niet. Nee, want zo zegt de Heere. En dan komt het, hè. O prachtig, hè, dat die woorden. De God van Israël. Ja, over hem heb ik het. Jehovah, de trouwe verbondsgod. De God van Israël, die eeuwig leeft. En die nooit zal laten varen het werk zijner handen. God in Christus, God om Christus wil. De God aller genade. Zo zegt de God, die wonderen doet op wonderen horen. De Almachtige, de eeuwig levende God. Ja, over hem heb ik het. Zo zegt God. Het meel van de kruik zal niet verteerd worden. En de olie van de fles zal niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heere regen zal geven op de aardbodem. Ja, dat is ook een belofte. Er komt dus weer regen. Dat leest u goed, ja. Die vrouw heeft dat ook goed gehoord. Tot de dag dat de Heere regen zal geven op de aardbodem. Er komt dus een eind aan deze ellendige tijd. Maar zolang het einde daar nog niet is, zal de Heere zorgen. En op een hele wonderlijke manier. En dan denk je, nou, die vrouw, die zegt, nou maar meneer, u begrijpt natuurlijk wel dat dit niet kan. Komt u maar eens mee naar mijn keuken. Het is echt het laatste beetje hoor. En u zegt het gaat niet op. Nee, het wonderlijke is, en dat hoorden we ook al in de manier waarop voorgelezen werd, dat zij heen ging. En zij ging heen naar de keuken. Ze geloofde. Wonderlijk, hè? Ja, maar zo machtig is God. God die gebiedt hier van alles en nog wat. Ook die rare raven, die vogels die zo inhalig zijn en gierig. Die altijd alleen maar aan zichzelf denken. Die worden door God gestuurd om brood en vlees te brengen aan de profeet Elia. Zo machtig is God. God gebiedt hier dat het meel in de kruik niet zal opraken. Olie in de fles niet en zij mag het geloven. En dat is ook weer een teken van Gods macht. Ja, het geloof is een gave van God. Want het kan natuurlijk niet wat Elia zegt. He, je hebt een flesje met olie, kiepert het om, leeg. Nou, dat is zo is het. Dan is het leeg. Op, zeggen we dan. Maar zij ging heen. Ze geloofde. Mooi, hè, het geloof. En nooit kan het geloof te veel verwachten. Ze ging naar de keuken en ja, dat is wel spannend natuurlijk. Ze haalt daar de laatste spulletjes bij elkaar en dan is het inderdaad leeg. Het flesje leeg, het vat met meel leeg en dan maakt ze wat klaar. En dan is dat niet het laatste. Dat jongetje staat er met grote begeerige ogen naar te kijken natuurlijk, hè, die heeft ook honger. Maar moeder zegt, dit is voor de profeet, eerst. Ja, maar moe, het is nou toch op. Nee, zegt ze, straks krijgen wij. We gaan weer naar buiten. Gaan we mee, naar de profeet. En hij eet. En dan gaat ze weer terug. Ja, hij is ook mee naar binnen gekomen. Het was een kostganger, hij zou een bovenkamer krijgen. Maar toen gingen ze terug naar de keuken en wat denk je? Ja? Echt gebeurd. Echt gebeurd. Een beetje meel in het kruikje. Mooi, hè? Ja, echte meel. Echte meel. Waar komt dat vandaan? Van die God die de oordelen zendt, maar veel liever ook genade bewijst en brood geeft. Genade schenkt vrede. Vergeving van zonden, het eeuwige leven, veel liever dan mensen om te doen komen. Hij heeft geen lust in de dood van goddelozen zelfs. En daar komt het alles vandaan, ook je dagelijks brood, zoals we op de biddag hebben gehoord. Maar goed, dat is toch wat geweest. Die jongen die heeft ook met grote ogen gekeken natuurlijk. En toen werd er nog een pannenkoek gemaakt voor zijn moeder natuurlijk. En er zat weer meel in, ja. Een tijd van zegen. Maar hebt u ook door hoe de Heere helpt? Want ik had nou eigenlijk liever van de Heere 10 zakken meel gehad gelijk. Toch? En een paar flessen met olie. Een voorraad. Ik kon vooruit. Ja, hamsteren. En dan zit de kast vol en dan heb ik geen zorgen meer. Toch? Zo ben ik. Maar zo is God dus niet. Nee, als steeds dat kruikje omgedraaid wordt, is het weer leeg. En waarom doet de Heere dat? Hij leert echt naar God alleen te zien. Op zijn hand te letten, het van hem te verwachten. Het dagelijks brood waar we van hoorden op de biddag, hè? Elke dag. Elke dag, God weet wat je nodig hebt per dag. We willen graag een voorraad, omdat we geen vertrouwen hebben. Omdat we geen geloof hebben. Geen geloof in een God die zegt wat hij doet wat hij zegt. Ja, en dat vraagt God toch wel, hè? Dat we hem geloven op zijn woord. Hij doet wat hij zegt. Het meel raakt niet op, zei God. De Heere zorgt. En zo wil hij dus ook vandaag, in een tijd van zorg, zorgen als een vader die weet wat nodig is. En dan zo dat we, als we elke dag wat krijgen, dan ook altijd weer in het wonder terechtkomen. En ook bij de dag leren leven. Zodat we geoefend worden in het geloof en hem leren vertrouwen. Ook als er grotere moeilijkheden en zorgen in het leven komen. Ook als onze ziel en zaligheid op het spel staat. En we zeggen, hoe moet ik ooit zalig worden? Hoe kan dat ooit met mij goed komen? Dat is het allergrootste wonder, hè? Ja, dat is het allergrootste wonder. Veel groter wonder dan elke dag een beetje olie in zo'n kruikje. Veel groter wonder. Wel van Gods hand. Maar dat we het ook in dat opzicht van hem alleen verwachten. Niet van onszelf. Van niets of niemand. Niets van onze eigen werken. Maar van de Heere alleen. Mijn hulp, zongen we toch net? Mooi psalm, hè? Maar ja, de praktijk nou, hè? Mijn hulp is van de Heer alleen. Die hemel, zee en aarde, eerst schiep en sinds bewaarde, die schepper, hè? Hij is hier aan het scheppen elke dag in de keuken van die vrouw. En dan krijgt die vrouw het voor het opscheppen. Ja, God schept en zij mag ontvangen. Zo is nu de Heer. Hij zal u nimmer omdoen komen in dure tijd en in hongersnood. Dat vertrouwen, hè. Heb je er ook zo'n last van dat je dat niet hebt? Dat je altijd maar wist te rekenen. We kunnen zo goed rekenen, hè. Ja, oh, we kunnen wel goed rekenen. De Heer Jezus zei tegen de discipelen, geef gij die mensen te eten. En ze gingen gelijk rekenen. Duizenden mensen. Dat kan toch niet? En dan komt Andreas aan met een jongetje die een broodtrommeltje heeft. Hij heeft geteld, 5 broodjes, gerstebroodjes, 2 visjes. Ja, tellen kunnen we goed. Hij zegt, maar wat kan, wat zal, wat betekent dit onder zoveel? Ja, we kunnen goed rekenen. Maar dat nu af te leren, hè. Ja, dat kan soms heel moeilijk zijn. En alles in Gods hand te geven. Je hebt toch ook een verantwoordelijkheid? Ja, natuurlijk. Ja. Je hebt een grote verantwoordelijkheid. Ook over de gave van God. En te leven zoals hij het van je vraagt. Ja, dat is ook zo. Daar moeten we ook aan denken. Maar het is wel zo, als we hier in een situatie zijn zoals die vrouw. Dat de Heer ons zegenen wil. En ons er doorheen wil helpen. Ja, echt er doorheen wil helpen. De Heere ziet ons zo graag aan zijn genade troon, of we nog wat mogen ontvangen van hem. Dat verhaaltje kent u natuurlijk wel van die jongen die in de oorlogswinter, de winter, de laatste hongerwinter, naar zijn vader ging, die had een boerderij, die had aardappels, en dan kreeg hij aardappels van zijn vader, en elke dag een zakje en zo. Toen zei die zoon op een gegeven moment, pa, waarom geef je me geen hele zak mee? Veel makkelijker hoef ik niet elke dag te komen. En toen zei die vader, ja, maar jongen, ik zie je zo graag, hè. Ja, dat, hè. Ja, dat heeft de Heer ook. Hij ziet ons graag afhankelijk. In de hoedanigheid zoals we zijn, als mens. Als mens komen naar de Heer. Als afhankelijk mens. Als schuldig mens komen. Ja, zo komen. Dat ziet de Heer graag. Dan wordt hij rijk, rijk en groot in barmhartigheid. En dan wordt een beetje olie in zo'n kruikje. Hè. Toch zo'n groot, eeuwig groot wonder. Geef ons heden ons dagelijks brood. De Heere maakt afhankelijk. En het is zegen, tijd van zegen. Hè, als we ook onze afhankelijkheid mogen beleven. Valt voor het vlees niet mee? Nee, maar ja. Daar rekent de Heer niet mee, met het vlees. Wij wel, God niet. Nee, wij moeten echt leren geestelijk te leven. En zo zal hij op een geestelijke manier in al onze nooddruft voorzien. Kent u de Heer? En vertrouwt u hem, gemeente? Hier in de Bethelkerk of thuis op uw stoel. Kent u hem? Weet u dat wie hij is? En dat dit een hele mooie geschiedenis is, maar een geschiedenis die niet zegt hoe God was, maar hoe God is. Het zijn mooie verhalen, ja, van vroeger, duizenden jaren geleden, ja, maar het gaat over God, hè, die dezelfde is. De openbaring van hem komen we hier in de Bijbel tegen, wie hij is. En dat alles om Christus wil. Ja, want het is toch de Heere, met grote hoofdletters hier, God in Christus die deze belofte geeft en die goed is voor een afhankelijk volk, om Christus willen. Want ja, wij vinden dat natuurlijk wel een lief vrouwtje, hè, die weduwe. U vond haar ook aardig, hè? Ja, nou ik ook. Een aardige vrouw. Wat al medelijden met haar. Maar ja, het is niet zo dat God alleen maar aardige en lieve mensjes helpt, hoor. Hij helpt omdat hij zelf aardig en goed en vriendelijk en weldadig is. Wij zijn niet zo aardig. Ja, nee, wij niet. Hij wel. En dat is alles om Christus wil. Wij hebben het niet verdiend. Nee, we hebben het niet verdiend. Geen kruimel. En we krijgen het toch. En dat zal de Heer ook weer duidelijk maken, ook in dat gezin, hè, van die drie mensen. Maar dat zal de Heer echt wel duidelijk maken, dat hij degene is die zorgt en in de grootste nood zal voorzien. Ook de geestelijke nood, daar hebben we een levende God voor. Kent u hem? Vertrouwt u hem? Mag er geloof zijn in uw hart? Of zegt u, ja, eigenlijk zat het ook alweer heel veel zorgen te maken. Ja, nou ja, dat geloof ik, want ik ben ook zo. Zorgen te maken, te rekenen, hè. Maar nu eens de Heere vertrouwen. En zeggen, Heere, u weet wat ik nodig heb voor mijn lichaam, mijn gezondheid, mijn gezin en voor mijn arme ziel. Wees u mijn God. Nou, geloof me dat het eten heerlijk gesmaakt heeft, hè? Ja, elke dag weer. En dan gebeurt er weer eens wat. Och, dan gebeurt er weer wat. Ja, het is hier nog geen hemel, hè? Nog geen paradijs. Gods kinderen zijn nog onderweg naar het paradijs. Ze kunnen wel eens in een oase zijn, zoals ook in de woestijnreis duidelijk wordt, maar ze moeten altijd weer verder door de woestijn. De oase, ja, dat is het beloofde land nog niet. En dat vergeten we zo gauw. Ja, we willen toch altijd maar weer paradijsjes hier op aarde hebben. Genoegelijk met z'n allen om de tafel, elke dag ons dagelijks brood en verder niet. Ja. Maar goed, dat is niet zo. Dat hebben we ook niet verdiend, maar het is ook niet zo. De aarde brengt doornen en distelen voort. En nu gebeurt er iets en dan zeg je, wij begrijpen het niet, waarom gebeurt dat nu? Zo gelukkig, het ging allemaal zo goed. En dan wordt die jongen ziek. Nou ja, dat kan. Ja, als een kind ziek wordt, dan denken we meestal, nou ja, dat gaat ook alweer over. Dat is ook wel zo, in de meeste gevallen. Niet altijd. Kinderen ziek, gehandicapt. Gisteren toch ook weer een jongen begraven van 16. Daarom, ook als je kind bent, hè. Ja, misschien lig je nog niet op bed. Mag je even wat langer opblijven. En luister je nu naar de kerktelefoon. Maar denk je er ook wel eens aan, jongen, meisje, dat je ziek kunt worden en kunt sterven. En dat je daarom naar de Heere moet gaan, omdat hij je zonden zal vergeven. Dat je naar hem toe zal gaan of hij je ziel wil redden en of hij je een kind van hem wilt maken. Daar moet je aan denken, hoor. Want het is heel erg als je sterft en je kent de Heere niet. Dat is heel erg. Dat is eigenlijk het allerergste. Daarom we zijn nog in het heden van de genade, roepen we dan. Er is bij de Heere dus voedsel, eten en drinken, dat zien we hier. Maar ook veel belangrijker dingen, veel rijker dingen, veel hoger dingen. Hij wil je zonde vergeven, hij wil je tot een kind van God maken. Hij wil je echt gelukkig maken en voor altijd van de zonde en de macht van de duivel, de invloed van de wereld verlossen. En dat, ja, dat is toch een les dat we hier ook zien. Het kind werd ziek. En het stierf op de schoot van moeder. Vreselijk zo'n slag, hè. Dat is in deze gemeente toch ook wel. Mensen die weten wat het is een kind te verliezen. Kinderen, een klein kind. Een kind dat in de moederschoot zo veilig lijkt, maar het toch eigenlijk ook niet is. Ook daar kan het sterven. Dat is ook in deze gemeente wel gebeurd. Wat een droefheid geeft dat in het hart. En die moeder ook. Wat zal ze bedroefd geweest zijn. Haar kind ziek en het sterft. En dan die reactie van die vrouw. Hè? Ja. Ze gaat met haar dode zoon naar Elia. En dan zegt ze, wat heb ik eigenlijk met u te maken, gij man Gods? Het gelooft ze wel, dus dat het een man Gods is. Maar ergens voelt ze toch ook, dat die afstand tussen deze man Gods, die man van God, God zelf en haar. Want ze denkt op dat moment aan haar zonde. Zijt ge mij dan binnengekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? Ja, ze is natuurlijk onredelijk, maar dat heeft Elia helemaal niet gedaan. De zoon gedood. Ze is onredelijk. Maar we zijn niet boos op haar, hè? Nee, we hebben geen kritiek op haar, want het is vreselijk als je als moeder je enig kind verliest. En ja, die reacties, dat kan dan ook bitterheid zijn en opstand. Kan allemaal zo uit je hart voortkomen. Het is ook wel heel erg. Dat zijn toch echt wel vragen. Heb u nooit geen vragen? Die vrouw had gelijk vragen. Waarom? Waarom gebeuren nou zulke dingen? En ja, dan kunnen wij natuurlijk wel veel dingen zeggen, maar Elia wist het eigenlijk ook niet. Die zegt, oh nee, het is daar en daarom. Die wist het ook niet. Die gaat later naar de Heere toe en die weet het ook niet. Die worstelt er ook mee. Wat hebt u gedaan, Heer? Hij begrijpt er ook niks van. Deze vrouw bij wie ik herbergen mag en op deze grote slag, Elia begrijpt er ook niks van. U hebt ook uw vragen wel, toch? Heb u nooit geen vragen? Waarom gebeurt dit nu? Waarom opeens dat in mijn leven? Het ging zo goed en nu opeens dit. Ja, een gat in de weg. Een scherpe bocht waar je uitvliegt. Iets ernstigs wat je overkomt. Je zag het niet aankomen. Zorg en moeite dat je overvalt. Een boodschap die je krijgt. Waarom gebeurt dat nu? Ja, je moet ook niet van mij verwachten dat we nu daarop gelijk een heel goed en mooi antwoord kunnen geven. Maar één ding zou ik toch wel willen zeggen. Eén regel zouden we toch goed moeten zien in het koninkrijk van God. Hè? Ja. God wil niet dat wij aan zijn gaven gaan wennen en dat we het allemaal maar heel gewoon vinden wie hij is en wat hij doet. En dat, ja. Zo zit een mens wel in elkaar. Een preek, heel gewoon. De Bijbel die we hebben. Ja, nou ja, de Bijbel die hebben we gewoon. Ja, de Bijbel. Dat we weten van de Heere en zijn dienst. Ja, daar kunnen we zelfs ook aan wennen. Aan de grootste zegeningen kunnen we wennen. En het nog gewoon vinden ook en een stapje verder is. En menen dat je daar nog recht op hebt ook. Dat kan. En daarom, ja. Daarom gaat de Heere wel eens een weg. Waardoor je gaat zien dat zijn bemoeienis met mij, al gaat het maar om een boterham met kaas. Het staan om een preek waarin hij klopt op de deur van mijn hart terwijl die miljoenen voorbij gaat. Weer eens een wonder zal worden. Een wonder. Het gaat over een wonder hier. Maar we kunnen er zelfs aan wennen, aan wonderen. Dat we de weg ter zaligheid mogen weten. En zelfs na ontvangen genade. Ja, moet de Heere ons altijd weer op die plaats brengen van de verwondering, de verbrokenheid, dat we klein worden onder zijn weldaden. Het is ondertussen wel mooi, vind ik, dat van deze vrouw, dat als zij deze tegenslag te verwerken krijgt, zij gelijk denkt aan haar ongerechtigheid. Ze legt een link tussen hetgene nu gebeurt en haar zonde. Het zou wel eens haar schuld kunnen zijn, haar ongerechtigheid. Daar wordt ze nu mee geconfronteerd. Ze is het daar niet mee eens, ze werpt het de man Gods voor zijn voeten. Maar toch vind ik dat altijd wel mooi als die link gelegd wordt. Ja, want er is een link. Het hoeft niet tussen een bepaalde zonde en een bepaald iets wat je overkomt in het leven te zijn. Maar toch wel ligt er een link tussen wat je ook overkomt en de zonde in het algemeen. Waren er geen zonden, er waren ook geen wonden. Dat we toch het verband zien tussen tegenspoed, doornen en distelen en waar het alles mee begonnen is en hoe het zo gekomen is. De zonde die in de wereld en in mijn hart gekomen is. Dat we dat verband gaan zien. En dat we dat ook voor de Heere eerbiedig ook gaan belijden. Het gaat echt niet om een bepaalde zonde, maar wel omdat de zonde er is en ons in ons heerst. Dat er daarom allerlei dingen gebeuren. En dat we daarom moeten leren zwijgen, ook als er dingen gebeuren die we niet begrijpen. God is rechtvaardig. Hij is de Heere, zei de oude Eli. Hij doet wat goed is in zijn ogen. En hij had een heel zwaar oordeel gehoord, hè? Uit de mond van de jonge Samuel. En hij zei, God is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Dat leert mij de zelfkennis. Buigen voor het recht van God. En tegen die achtergrond wordt het zo groot dat ik toch dan nog kan vragen om hulp, om uitkomst, om genade, om redding. Om een weg. En dat gebeurt hier ook. Dat zei ik al in het begin. Een beproeving is iets van de Heere, maar met de beproeving geeft de Heere altijd uitkomst. De Heere heeft er wat mee te zeggen. Hij brengt er op een zekere plaats. En op die plaats moeten wij komen. De plaats waar wij klein zijn en God groot. Waar we vallen voor het heilige recht van de Heere en zeggen, Heere, u bent rechtvaardig in al uw wegen. Wat kan ik tegen u zeggen? Maar toch, wees mij om Christus willen genadig. En dat is God aangenaam. Als je dan ziet geen waardigheid in mijzelf, maar in Christus. In zijn werk en in zijn offeranden. In zijn gehoorzaamheid. In zijn heiligheid. In zijn rechtvaardigheid. Ligt mijn hoop. En mag ik door het geloof daarin, in die Christus zoals hij is, voor God bestaan. En mag ik dan ook vragen of hij met de beproeving de uitkomst wil geven. Dat gebeurt hier dus ook, hè? Ja, Elia gaat met het kind naar zijn slaapkamer. Elia zegt niet, oh, ik maak dat kind wel even beter hoor, want dat kan Elia niet. Nee, Elisa kon het ook niet. Kan niemand. De Heer Jezus wel, die kon het gelijk. Maar wij niet. Ook al bij 10 keer Elia, dat kan je niet. En daarom zie je hem ook bidden. Hè? Ja, bidden. Elia was wel groot, groot man, ja. Maar de Bijbel zegt vooral van hem dat hij een mens was, hè, Jacobus. Elia was een mens, ja, een mens. Van gelijke beweging als wij. Maar met een God. En die roept hij nu aan. En niet zo van, ik ben Elia en wil u me daarom helpen? Nee, want hij smeekt om ontferming. Hij roept de Heere aan. En hij roept om Gods genade. En het gebeurt. Ja, het kind wordt levend. Het gaat weer ademen. Slaat zijn ogen op. Het is echt dood geweest. En het mag nu echt leven. Ik geloof dat van iedereen in de Bijbel, waarvan we lezen dat ze dood geweest zijn en weer teruggekomen zijn in dit aardse leven, dat dat kinderen van God zijn geweest. Geloof u dat ook? Ja. Neem dat maar gewoon aan. Dat zijn allemaal mensen geweest die de Heere vrezen. Waar zijn ze dus geweest? Een poosje bij God, ja. Ja, bij God. Niet in de hel, nee. Bij God. En net als op de paasdag, hè? Nee, dat was al op de Goede Vrijdag, dat de heiligen opstonden, de heiligen, ja, die werden levend. Hè? Ja, die, en dan tijdelijk weer, later moeten ze toch weer sterven, want dat jongetje dat is al lang weer gestorven. Een grote man misschien geworden, maar het was tijdelijk. Maar toch laat de Heere hier iets heel groots zien. Dat niets voor hem te wonderlijk is. Dat hij aangeroepen kan worden in de grootste nood en met het ellendigste probleem, het grootste vraagstuk, de allergrootste schuld, wat je dan ook bezighoudt, roep hem maar aan. Dat zie je hier. Hij zegt niet, Elia, nou ja, die olie en die meel, nou ja, dat ging dan nog wel te hebben nodig, maar dat kan natuurlijk niet, dat het kind weer levend wordt. Nee. Hij verwacht ook dat de Heere dat kan. En daar vraagt hij dan ook om. En dan gebeurt het ook, hè. Het was een wonder dat Elia daar zo om smeekt, maar het is nog groter wonder dat je leest en de Heere verhoorde de stem van Elia. Hij verhoort het gebed. Laten we daar mee eindigen en mee naar huis gaan. God wil in wat voor nood we ook terechtkomen, wat voor omstandigheden ook, het gebed horen en ook verhoren. Gaat het om brood en drinken elke dag, om je tijdelijk welzijn, zeker ook als het gaat om het behoud van je ziel, om het eeuwige leven, roep hem aan. Je ziet het hier, dat de Heer een verhoorder is van het gebed en het grootste wonder wil doen. Zie, uw zoon leeft. En die vrouw die mag nu gaan zingen. Nu weet ik, ze bedoelt nu weet ik weer, dat ge echt een man van God zijt. Het kwam er een beetje als een sneer uit eerst, hè? Man van God. En nu dat ge een man God zijt. En dat woord des Heren wat u al die tijd gesproken hebt. En wat was dat woord dan? Dat de Heere alles wel zou maken. Dat de Heere uitkomst zou geven. Dat hij regen zou geven op de aarde. Dat hij weer terug zou keren. Dat hij aan zijn verbond zou gedenken. Dat hij een God aller genade is. Dat was het woord dat Elia mocht spreken. Hij heeft daar gebivakkeerd in dat huis van die weduwe. En heeft daar gelogeerd niet als een zwijgend man, want een profeet ziet er zo niet uit. Die spreekt. En die spreekt de woorden van God. En dat heeft hij daar ook in dat huisje mogen doen. En dat, hè, is toch ook zo tot rijke zegen geweest. En dat jongetje, ja, die is misschien later wel dominee geworden. Ja, dat zou toch kunnen. Ook profeet. Dat je dus aangestoken wordt door dat vuur van die mannen Gods. Hè. Maar je ziet ze hier weer zingen. Hè. God geeft blijdschap en verheuging. En misschien hebben ze wel gezongen. Die psalm was er toch al? Nou, ik weet niet goed. Psalm 118, vers 7. Maar wel iets dergelijks. Als ze gezongen hebben, hebben ze gezongen. Psalm 118, vers 7. Amen.